Gemeente, even een herinnering aan de kerkdiensten deze week. Aanstaande dinsdagavond, de oudejaarsavond om 7:00 en op de nieuwjaarsmorgen om 9:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 21ste psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. De koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen, en uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vervolgens het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het tweede hoofdstuk, en we lezen dat hoofdstuk vanaf het 13e vers. Matteüs 2, vers 13 tot het eind. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte, en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte, en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastig onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls. Want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En wij willen voorbeden doen voor de patiënten in het ziekenhuis. Dat is nog altijd in Dirksland, zuster van de Steenhoven. In dat ziekenhuis in Dirksland is ook opgenomen zuster Geertje Boeren. En aanstaande donderdag moet daar ook een oogoperatie ondergaan, zuster Struik. Uit de secretaris Nijgstraat. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij zien aan de morgen van deze dag, deze laatste zondag van het jaar dat bijna voorbij is, tot u op. U geeft ons ook op deze dag nog weer de gelegenheid, de ruimte om samen te komen en om samen te luisteren naar uw goddelijk woord. Uw woord, Heere. En daarvan getuigt de dichter dat het een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad was. Dat woord, daarvan heeft de profeet gesproken. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Dat woord is al zo velen tot een vertroosting en tot onderwijs geweest. Ja, door dat woord hebt u al de dwalenden terechtgebracht. en hebt u de ongelukkigen vertroost en hebt u de moedelozen opgebeurd. Door dat woord hebt u genade meegedeeld in het leven van schuldigen, van zondaren. We danken u ervoor, Heere, dat dat woord ons een heel jaar lang verkondigd mocht worden. En dat het er ook op deze laatste zondag nog is. Zou u het willen zegenen? Zou u het voor ons hart heel persoonlijk tot zegen willen stellen? En wilt u door de krachtige werking, die tegelijk een onwederstandelijke werking van de Heilige Geest is, in onze harten willen bewerken een waarachtig en een levend geloof? Zodat we niet alleen maar hoorders van het woord zullen zijn, maar zodat het er in ons leven ook van mag komen dat we uw woord leren doen, daders des werks zullen worden. Heren, van nature is dat er niet. Ach, we mogen al blij wezen als we kunnen luisteren. Want van nature is dat er bij een mens eigenlijk ook niet. Onze gedachten dwalen zo vaak af. En we hebben veel meer belangstelling in onze natuurlijke staat voor de dingen die niet van u zijn, dan voor de dingen die wel van u en van uw woord zijn. Heren, aan de dingen van beneden besteden we gemakkelijk, zonder dat dat enige problemen oplevert, onze aandacht. Maar als het om de geestelijke dingen gaat, ach, dan hebben we vaak zoveel moeite om onze aandacht daarbij te houden en daartoe te bepalen. Dus luisteren is ook al een wonder, als we dat van u ontvangen. Heren, geef dat, ja, geef dat om te beginnen, dat we echt luisteren mogen met aandacht, maar ook met eerbied, want het gaat om uw woord. Maar laat het dan ook dieper gaan dan het oor en verder reiken. Laat het ons hart bereiken en laat het in ons hart mogen indalen en daar bewijzen een kracht Gods tot zaligheid te zijn. Heren, we zien op tot u, want gij alleen kunt deze dingen bewerken. Wij hebben ze van onszelf niet. En daarom, omdat het alles van u moet komen, Heren, zoeken we uw aangezicht. En ook dat is een voorrecht, dat u die mogelijkheid ook geeft. Wij mogen naar uw woord luisteren, maar we mogen onze noden en onze behoeften ook aan u bekendmaken en ze voor u neerleggen. Heren, die weg hebt u ook geopend. Stort voor mij uit, zo zegt ge, uw ganse hart. En al onze noden en al onze begeerten mogen wij met bidden en smekingen bekendmaken bij u, o God. De bron van troost en licht, de fontein van alle goede gaven en volmaakte giften. En zo zoeken we in de weg van het gebed uw heilig aangezicht, Heren. Gedenk ons in uw genade. En vergeef ook al onze zonden. Aan onze kant liggen er zoveel dingen die u redenen zouden kunnen geven om heel anders met ons te handelen. U kunt ons voorbijgaan. U kunt ons prijsgeven aan de dwaze keus van ons eigen verdorven en verduisterde hart. U kunt ons loslaten, Heren, zoals u er al zovelen hebt losgelaten, die u overgegeven hebt naar het goeddunken van hun eigen hart, om zonde met zonde te vermenigvuldigen, want dat is toch de keus die we gemaakt hebben. O God, wij bidden u dat u ons daarvoor bewaren wilt en dat u niet met ons doen wilt naar wat wij ons waardig gemaakt hebben, maar dat u ons om Christus wil nog een genadig en een barmhartig God zou willen wezen. Werk dan met uw Heilige Geest voor het eerst of bij vernieuwing in onze harten, in de harten van onze kinderen ook, Heren. Zij hebben het ook zo nodig om u te mogen leren kennen. We danken u ervoor dat we vanmorgen het zichtbare evangelie ook mogen ontvangen, als het sacrament van de heilige doop bediend wordt. Sprake voor de kinderen die gedoopt zullen worden, maar die begrijpen het nog niet. Sprake voor de ouders. Heren, laten zij het wel verstaan mogen. Maar tegelijkertijd ook een boodschap voor de hele gemeente. Ook voor de kinderen in de gemeente. Zou u willen geven, Heren, dat die boodschap die op deze wijze tot ons komt, ook mag worden verstaan. Wij liggen midden in de dood. Er is geen doen aan van onze kant. Maar gij hebt voor verlossing gezorgd. Gij biedt genade aan. Gij komt met uw dierbare beloften. Gij komt met het zegel op uw belofte. Gij komt ons leven voor u opeisen. Gij komt beloven dat u zorgen wilt voor tijd en eeuwigheid beide. O Heere, we vragen van u dat we die dingen toch verstaan mogen en betrachten en in ons leven beoefenen. En mogen zo ook de prediking van het sacrament in het midden der gemeente nog tot een rijke zegen worden gesteld. En dat bidden we dan ook allereerst voor deze ouders die hun kind ten doop houden. Mogen ze van u die genade ontvangen dat ze hun ja-woord dat ze straks zullen uitspreken in diepe afhankelijkheid mogen geven. En dat ze het oog op u de Heere geslagen mogen hebben. En niet alleen voor dit ogenblik, maar ook voor het volbrengen van de taak die gij hen gegeven hebt. Mogen ze genade ontvangen, Heere, om hun kinderen op te voeden naar de eis van uw verbond. En mogen ze leren om hun kinderen in uw wegen te doen gaan. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere, ook in onze huisgezinnen. Ook in de opvoeding van de kinderen. In het onderwijzen van onze kinderen. Mogen het zaad toch in getrouwheid gestrooid worden, Heere. En dan kunnen wij de wasdom niet geven. Maar dat is uw werk. Maar als we het in getrouwheid mogen uitstrooien, het evangeliezaad, dan mogen we dat toch ook in vertrouwen doen, dat gij die arbeid niet ijdel zult doen zijn. Heere, we vragen van uw werk in de harten van onze kinderen. Trek er ook uit hen velen. Ja, kon het zijn, wil niemand van hen overslaan. Van onze kleintjes niet en van onze opgroeiende jeugd niet. En van allen, Heere, die nog aan de poort van het leven staan, trek ze met onwederstandelijke kracht en win ze in voor u en voor uw zalige dienst. En mogen wij zo ondervinden, o God, dat u ook onder hen nog doorgaat met uw werk, met uw kerkvergaderend werk. Gedenk ons allen naar de grootheid van uw genade en bewaar ons voor de zonde. Heere, we dragen naar u op onze zieken. Zuster van der Steenhoven, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland verblijft. En daar is dan nu ook zuster Boeren, die weer opgenomen moest worden. Heere, u gaat toch wel een weg van beproeving met haar. Wilt u haar gedenken en haar uw gunst nog weer bewijzen? En denk ook aan zuster Struik, als zij in deze week een oogoperatie moet ondergaan. Laat het haar ervaring zijn, Heere, dat u haar noden kent, dat u er ook genadig in wilt voorzien. En zorgt u ook voor de uitkomst. Neem ze zo voor uw rekening, allen die een weg van beproeving en tegenspoed moeten gaan. En wilt u de genade bewijzen, Heere, juist ook daarin dat de tegenspoeden en de zorgen nog vrucht mogen opleveren voor onze geestelijke welstand. Dat is toch ook mogelijk bij u, o grote God. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu het formulier lezen voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder De Bakker? Vader en moeder van de Nieuwendijk. God brengt u met uw kind vanmorgen bij het sacrament. Het sacrament dat geen uitvinding van de kerk is, dat niet bij mensen vandaan komt, maar net zoals het woord komt ook het zichtbare evangelie, komt ook het sacrament bij God vandaan. Zo heeft de Heere het gewild, dat wij het hoorbaar en dat wij het zichtbaar te weten zouden komen, wat dat er bij de Heere milde handen en vriendelijke ogen zijn, dat er bij de Heere genade is en barmhartigheid, en dat dat zo is ook voor kleine kinderen, ook voor het nageslacht, ook voor de kinderen die God aan uw zorgen heeft willen toevertrouwen. Hij strekt zijn hand naar uw kind uit. Er is er nog één die dat doet. We zullen daar vanmorgen van horen. Maar de Heere is machtiger dan degene die het verderf van dat kind zoekt. Van nature zal dat kind in de macht van het verderf zijn en blijven. Komt het er ook nooit uit. Maar God in zijn genadige almacht en in zijn almachtige genade is in staat om uw kind in zijn hand te nemen en in zijn hand te houden en achter het bloed van de Heere Jezus Christus, waar het doopwater van spreekt, veilig te stellen. God geve dat u als ouders daaraan zou mogen meewerken. Niet dat u een bijdrage kunt leveren. En aan de andere kant, het gaat ook weer niet buiten de verantwoordelijke taak die God aan ouders gegeven heeft om. U hebt het u vanmorgen voorgenomen en u hebt het de Heere ook beloofd ten aanhoren van vele getuigen, dat u uw kind zult onderwijzen in de voorzijde leer. En dat is het middel waar God zijn zegen aan verbinden wil. Geven hij uw getrouwheid, geven hij uw genade en vervullen hij zijn belofte, zoals hij die ook vanmorgen aan uw kind wil betekenen en verzegelen. God zij u nabij in dit zware, verantwoordelijke taak van het opvoeden van een kind dat te midden van allerlei gevaren verkeert. God geve u genade om uw kind op Christus, op Gods genade te werpen, om het zo aan hem te mogen toevertrouwen. Gemeente, als de kinderen binnenkomen, dan zingen we Psalm 105, het vijfde vers, en na de bediening van de doop 134, het derde vers. Eerst dus 105, vers 5, en na de doopsbediening 134, 3. Teuntje Marina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Johanna Karijni, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Wij beëindigen de bediening van de heilige doop nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u samen zingen uit de 52e psalm. Het eerste, vierde en vijfde vers. Waartoe u dus beroemd in het kwade, vermetele dwingeland. God zal u voor zijn wraak doen bukken. En zie, zal men zeggen, zie de dwaze. 1, 4 en 5 van psalm 52.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte uit Matteüs 2. En daar in de eerste plaats een gedeelte van vers 13 en ook een gedeelte van vers 20. Het laatste deel van vers 13 en het laatste deel van vers 20. In vers 13, want Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. En vers 20, het laatste deel, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Het is voor Jozef en Maria een bijzondere tijd geweest, die volgde op de geboorte van hun kind. Een tijd met hele wonderlijke ervaringen ook. Ze hebben het meegemaakt dat de herders kwamen om het kind, hun kind, te aanbidden. Ze hebben het meegemaakt dat Simeon dat kind in de armen nam en dat hij God loofde. En dat Anna daar in diezelfde uren ook bij kwam en eveneens de Heere verkondigd heeft. En ze hebben ook die hele bijzondere gebeurtenis meegemaakt waar zij eigenlijk niet eens goed raad op wisten. Eenvoudige mensen als ze waren toen die rijke voorname wijzen uit het oosten kwamen. En toen zij die lange reis gemaakt hadden, geleid door een ster aan Gods firmament, uiteindelijk bij het kind in Bethlehem waren terechtgekomen en daar hun schatten hebben opengedaan en ook aangebeden hebben. Wonderlijke dingen. Mooie dingen ook. Dingen die ze zo nog maar niet konden kwijtraken. Dingen waar ze voorlopig ook nog niet over uitgedacht en uitgesproken waren. Want het herinnerde hen allemaal aan het wonderlijke, het gans bijzondere van het kind dat God aan hun zorgen heeft willen toevertrouwen. En ze hebben zich kunnen verheugen over al die zaken, zoals ze zagen dat de vromen in Israël zich inderdaad ook over de geboorte van hun kind hebben verheugd. En dat het aanschouwen van dit kind heeft mogen uitlopen op het verheerlijken van God en het prijzen van zijn deugden. Een rijke tijd. Van Maria staat geschreven dat ze al deze dingen bewaarde in haar hart. Dat ze die overlegde van binnen. Maar daar kwam onverwachts een eind aan. En eensklaps werd dat allemaal zo anders. En ging al dat mooie stuk. En in plaats van vreugde was het droefheid en zorg en moeite. En toen is in feite al voor de eerste keer in vervulling gegaan de profetie van Simeon, die ze toen Simeon hem uitsprak ook niet hebben kunnen begrijpen. Maar Simeon had het gezegd dat deze zou worden gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zou worden, dat tegenspraak zou uitlokken. En Simeon heeft er toen met het oog op Maria met name bij gezegd, en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Wat was er dan aan de hand? Toen de wijzen in Jeruzalem gekomen waren, zijn ze informerend waar de geboren koning der Joden zou kunnen zijn, ook met Herodes in aanraking gekomen. Herodes heeft hem bij zich geroepen. En Herodes heeft van die wijze naastig onderzocht welk moment, op welk ogenblik die ster waar ze het over hadden aan de hemel verschenen is. Om zo bij benadering te kunnen vaststellen hoe oud dat pasgeboren kind die wijzen de koning der Joden noemden, geboren zou kunnen zijn. En toen heeft Herodes aan de wijzen gezegd dat ze naar Bethlehem moesten gaan. Dat wisten ze trouwens uit de schriften, dat hadden de schriftgeleerden hen verteld. Maar Herodes had erbij gezegd, en als u daar nou geweest bent, kom dan alsjeblieft terug en kom me dan precies vertellen waar dat kind te vinden is. Want ik heb ook in de zin om daarheen te gaan en dat kind te gaan aanbidden. En zo heeft Herodes zijn snode plannen gemaakt, want dat was alleen maar vrome schijn wat hij tegen de wijzen zei. In zijn hart was het heel anders. Aanbidden, dit kind aanbidden. Hij was van plan om dit kind uit de weg te ruimen. Maar het plan van Herodes is verijdeld in eerste aanleg. Want God beval de wijzen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan. Maar dat ze langs een andere weg naar hun eigen land zouden terugkeren. De wijzen kwamen dus niet terug in Jeruzalem bij Herodes. En toen heeft Herodes zich bedrogen gevoeld. Betekent dat dat hij zijn plannen nu laat varen? Geenszins. Als het dan niet langs de ene weg kan, dan langs de andere weg. En deze man die al meer snode plannen gemaakt had en moordplannen uitgevoerd had. Deze man is vindingrijk genoeg om nog een andere oplossing te vinden. Hij zal het dan langs een andere weg realiseren. Al moet er dan inderdaad meer bloed vloeien. Hij weet zo ongeveer nu hoe oud dat kind zal zijn. Hij neemt het trouwens nog wel erg ruim ook. En dan geeft hij een aantal soldaten opdracht om naar Bethlehem te gaan. En alle kinderen van 3 jaar oud en daaronder, van 2 jaar oud en daaronder om te brengen. En zo loopt ook het leven van Jezus gevaar. Want hij valt ook in die categorie. In die leeftijdsgroep. En als Herodes zijn zin krijgt, is Jezus straks ook dood. Maar dat mag niet geschieden. Het woord is wel vlees geworden, sterfelijk vlees. Maar God bepaalt, en niet Herodes, God bepaalt het moment waarop hij sterven zal. Sterven zal hij. Dat stond bij zijn geboorte al vast. Dat is gegeven met het feit dat hij vlees geworden is. Maar op Gods tijd zal hij sterven. Als hij eerst het werk waartoe hij gekomen is zal hebben volbracht. En dat moment van sterven is er nu nog niet. En vandaar dat God het leven van het kleine kind Jezus onder zijn bescherming neemt. En dat hij een engel naar Jozef stuurt om aan Jozef de opdracht te geven dat ze moeten vluchten. Vluchten naar Egypte. Jozef moet Maria en het kindeke nemen en zorgen dat hij uit de buurt van de moordenaarshanden van Herodes zal blijven. Dat is het eerste woord dat we vanmorgen overdenken. Die boodschap van Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. Waarom? Wat beweegt Herodes? Ongetwijfeld heeft Herodes geweten van de Joodse Messias-verwachting. Ze verwachten een koning, nietwaar? En volgens de wijzen was die koning er nu. Hij was inderdaad geboren. En dus beschouwt Herodes, die tot op dat ogenblik koning is, dat pasgeboren kind als een concurrent, als een rivaal. En als het waar is wat de wijzen zeggen, en Herodes gelooft dat het waar is. Als het waar is dat dit kind de beloofde koning is, de verwachte koning, dan staat de troon van Herodes vanaf dat moment wankel. En Herodes zal er alles aan doen om zijn troon vast te zetten. Hij wil zijn positie niet verliezen. Tot geen prijs. Hij is er in het verleden ook al niet voor teruggedeinsd om mensen uit zijn eigen familiekring, uit zijn eigen gezinskring zelfs, die hij een bedreiging voor zijn troon achtte, uit de weg te laten ruimen. Eén ding staat bij Herodes bovenaan. Zelfhandhaving. En als hij zichzelf zal willen handhaven, als de koning op de troon, dan moet iedereen die een bedreiging voor hem vormt uit de weg. En als dat dan niet anders kan dan door middel van de dood van een heel aantal kinderen in Bethlehem, dan zal Herodes daar geen punt van maken. Hij is niet bang voor moord en voor doodslag. U zegt, maar dat is een wreed mens. Ja, daar hebt u gelijk in. Een wrede, goddeloze zondaar is deze, Herodes. Een mensenleven telt niet. Het leven van een klein kind telt ook niet. Hij schrikt er zelfs niet voor terug om zijn handen uit te steken, zijn bezoedelde, ze met bloed toch al bezoedelde handen uit te steken naar Gods eigen zoon. Als de zoon van God komt om de plannen van Herodes te doorkruisen, dan zal Herodes niet opzij gaan, maar dan moet de zoon van God opzij gaan. Zo ver gaat deze verharde zondaar. Verbaast u zich daar nu over? Verbaast u zich erover dat een mens zo ver kan gaan in het kwaad dat hij er niet voor terugdeinst en 30 kinderen, zo ongeveer zal dat getal geweest zijn daar in Bethlehem, in één keer te laten uitroeien? Dat een mens zo ver kan gaan in zijn goddeloosheid dat hij zelfs ook de zaligmaker, want dat was de Heere Jezus toch, de koning der Joden, dat hij zelfs de zaligmaker zoekt te doden. Verbaast u zich daarover? Of zien wij hier niets minder dan de rijpe vrucht van de verharding in het kwaad? Als een mens maar voortgaat zich te verharden. Als een mens maar doorgaat en doorgaat om de roepstemmen die God hem gegeven heeft in de wind te slaan. En als een mens maar weigert en volhardt in zijn weigeren om naar het woord van God te luisteren. En als een mens maar niet wil tot bekering komen. En maar niet wil de God van Israël te zoeken en te dienen. En als alles wat Gods almacht wrocht hem niet bewegen kan om God te vrezen, dan moet u zich er niet over verbazen dat hij van kwaad tot erger komt. Herodes heeft alles gedaan om zichzelf te dienen en niet God. Hij heeft alles gedaan om zichzelf en zijn eigen eer te zoeken en niet de eer van God. En als een mens zich zo consequent tegen God en tegen zijn roepstemmen in verhardt, dan is het niet zo verwonderlijk dat hij er een keer toe komt om zelfs God te willen doden. Herkent u dat niet? Is Herodes dan zo'n grote uitzondering dat we het niet herkennen? Is in het hart van Herodes dan zoveel meer kwaad en vuil en verdorvenheid dan er in ons hart is? Is het dan niet waar dat wij allemaal van nature tot alle boosheid geneigd zijn? Geneigd, jazeker. Dat het er niet allemaal uitkomt. En dat het bij velen gelukkig niet zo ver gaat in de uitleving en in de openbaring als bij Herodes. Dat is te danken aan Gods wederhoudende genade, Gods algemene goedheid. Maar we zouden net zo ver kunnen komen als Herodes. Zit er bij ons van nature net zo goed in. Zijn hart was van nature niet meer verdorven en niet meer vuil en niet meer vijandig tegenover God dan ons hart. Willen wij dan ook God doden? Ja. Geen God boven ons willen we erkennen. We willen onze eigen baas immers zijn. Als God ons zijn wetten stelt en zijn geboden geeft, dan weigeren we die te gehoorzamen. Dat is juist ons zondaars bestaan. Ongehoorzaamheid. Weerstreven. Tegen Gods wil ingaan. Nou, wat is dat anders dan God opzij zetten? Als we zijn wet opzij zetten, zetten we de wetgever ook opzij. God heeft, zo is ons leven, het recht niet om te zeggen wat goed en kwaad is. Dat zoeken wij zelf uit. Dat bepalen we zelf wel. En wat ons te na komt, en wat onze positie bedreigt, en wat onze plannen doorkruist, en wat het navolgen van onze eigen verdorven wil allemaal in de weg zou kunnen staan, dat zullen wij wel uit de weg zetten. Dat moet wijken. U bent er niet van overtuigd dat ons hart net zo slecht is als dat van Herodes. En dat wij dat nooit zouden doen, onze handen uitstrekken om het kind Jezus te doden en daarbij dan tegelijkertijd ook nog maar zoveel andere kinderen in Bethlehem te laten ombrengen. U bent er niet van overtuigd dat wij ook tot dat kwaad in staat zijn. Mag ik u eens vragen, wat hebt u tot nog toe met de Zoon van God gedaan? Wat hebt u tot nog toe met het kind van Bethlehem in uw leven gedaan? Hij is ons aangeboden. Hij is ons op het kerstfeest weer gepredikt als de zaligmaker die in de wereld gekomen is om het verlorene te redden. Hij is ons op het kerstfeest weer gepredikt als de koning der Joden die er recht op heeft dat we voor hem zullen buigen. En dat we zijn gezag zullen erkennen. En dat we ons leven aan hem zullen uitleveren en overgeven. Hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Hij zegt dat hij er recht op heeft. Dat we allemaal zullen knielen. Wat hebben we gedaan? Hebben we ons hart nu aan hem uitgeleverd en overgegeven? Wat hebben we met die boodschap gedaan? Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. De herders gingen. Zijn wij ooit in ons leven al eens gegaan? En hebben we ooit al eens gecapituleerd? En hebben we onze opstand die er van nature tegen God is en onze onwil die er van nature eveneens is, al eens een keer neergelegd? Of hebben we die boodschap naast ons neergelegd? Zijn we er tegen ingegaan? In zelfhandhaving? Hebben we weer gezegd, ook op het kerstfeest, Heere, ik wil niet dat gij koning over mij zijt. Hebben we dus onszelf weer gehandhaafd? Nou, dat is toch in wezen hetzelfde als wat Herodes deed. Daarin spreken we toch ook uit met onze daden en met onze hele levenswandel en met ons gedrag, dat we allemaal vijanden van God en van zijn Christus zijn. Zelfhandhaving is per definitie Gods moord. Zelfhandhaving is per definitie Gods moord. En dat maakt het zo geweldig ernstig. Dat is het ook ernstig. God heeft zijn eigen zoon gegeven. En van nature willen we hem niet. Zoals de Joden hem ook niet wilden. Hij is gekomen tot het zijne. O, wat een genade in die komst van de Heere Jezus. En wat een genade voor Israël. Hij is gekomen tot het zijne. Niet om ze te verderven, maar om ze te behouden. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat een vernedering voor Christus. Maar wat maakt het voor degene die die misdaad begaan diep en diep ernstig. Als hij ons hart wil hebben, weigeren we het te geven. Als hij wil dat we zullen buigen voor hem en dat we zijn koningsrechten zullen erkennen, weigeren we dat. Herodes is familie van ons. En familie dichterbij dan we misschien denken of willen denken. En dus hebben wij alle reden om ons voor het oog van de Heere als zondaren te verootmoedigen. God te danken enerzijds dat hij ons voor het uitbreken van het kwaad wilde bewaren. Anderzijds eerlijk voor God belijden en zeggen, Heere, ik ben ook tot alle boosheid geneigd. En wat er uit mij ooit nog eens zou kunnen voortkomen, dat is in wezen niet anders dan wat er bij Herodes uitkwam. Ondertussen is die tijding die die engel aan Jozef en Maria gaf natuurlijk een geweldige schok voor Jozef en Maria geweest. Want Het was zo prachtig en nu is het ineens zo anders. En nu moeten ze vluchten en alles achterlaten. Naar het verre voor hen onbekende Egypte de wijk nemen. Al hun vrienden en familieleden in Israël achterlaten. En de ongemakken van een lange reis aanvaarden met primitieve middelen. Wat een zorg en wat een verdriet. Kunnen ze zich dat eigenlijk wel voorstellen? Er waren de herders en die waren blij met dat kind. Er was Simeon en die loofde God toen hij dat kind in de armen had. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien, zei hij. Daar waren de wijzen die er zo'n lange reis voor over hadden. Wat heeft God hen toch een bijzonder kind gegeven. Een kind dat door de vromen wordt bemind. Een kind dat door de vromen aan het hart wordt gedrukt. En waarin ze hun heil mogen aanschouwen. En nu komt daar die tijding dat er een is die dat kind zoekt te doden. Wat moet er toen door de tere ziel van Maria heen gegaan zijn? Door dat hart ging een zwaard. Ter wille van dat kind moet zij lijden. Ja, dat is zo. En Jozef eveneens. Want die bij de Heere Jezus horen, gaan ook de smaadheid van Christus dragen. Die krijgen de pijn te ervaren van de vijandschap tegen God en tegen zijn Christus. Maar wat een vernedering voor het kind ook. Hij moet vluchten. Want zijn leven wordt bedreigd. En dat is al lijden. Als onze catechisme zegt dat de Heere Jezus de ganse tijd van zijn leven op aarde geleden heeft. Dan zien we dat hier in deze episode uit zijn jeugdjaren bevestigd. Het lijden zal tot hem komen in allerlei vormen en in allerlei soort. Maar hier is het er al. En het kon ook niet anders. Want ik haalde dat woord al aan uit Johannes 1. Het woord is vlees geworden. En dat vlees staat aan allerlei vernedering en angst en pijn bloot. Wat betekent dat? Als u dat kind straks op de armen van Maria ziet liggen. En als Jozef met Maria en dat kind die lange reis naar Egypte gaan aanvaarden. Dan mocht u dat kind in de armen van Maria zien als de lijdende borg. De lijdende zaligmaker die op zich genomen heeft alles wat de zijnen verdiend hebben te dragen. Dan is de dood altijd dicht bij hem. Omdat de zijnen die hij komt verlossen aan de dood zijn vervallen. En dan is het gevaar altijd onafwendbaar. Want degene die hij komt verlossen hebben tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. En dat lag ook al besloten in het feit toen hij zich borg stelde. Toen daar door de vader de vraag gesteld werd: wie is hij die met zijn hart borg zal worden, om tot mij te genaken? Toen heeft hij gezegd: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. En toen heeft hij in zijn bereidverklaring om te komen en om te doen al wat gedaan moest worden, ook op zich genomen. Alle vernedering, alle lijden, alle angsten en pijnen. Hij zou een volkomen werk doen. En daar zou hij niet pas mee beginnen in de laatste week of de laatste jaren van zijn leven. Maar dat zou hij de ganse tijd van zijn leven doen. Dat zou hij ook als klein kind doen. In de kribbe in Bethlehem en in de armen van zijn moeder op de vlucht naar Egypte is hij de borg en de zaligmaker. En zo moet hij dan ook van meet af de weg van de vernedering gaan. En zal hem niets, maar dan ook niets bespaard kunnen blijven. Waarom niet? Omdat hij een zondaarsvolk komt verlossen. Omdat hij ellendigen, omdat hij verlorenen komt bevrijden. Zalig maken is geen geringe zaak. Dat is geen klein werk. Zalig maken is een onmogelijk werk. Omdat het inhoudt het verlossen van hetgeen door de zonde zo diep verloren is. Dat het onder de toorn van God ligt. En dus moet de borg, die dat volk van verlorenen die onder de toorn van God liggen. Dus moet de borg ook onder die toorn van God komen. En moet de borg ook aanvaarden tijdelijke en eeuwige straffen en vernedering. En dus moet hij ook vluchten. Vanwege de zonden van zijn volk. O ja, deze gebeurtenis laat ons zien de wreedheid van Herodes. En iets van de smart van Maria en Jozef. Maar bovenal ook de vernedering van de borg van Christus. Maar dan komt het tweede moment dat een engel aan Jozef verschijnt. Om weer een boodschap over te brengen. Ze zijn intussen al enige tijd in Egypte geweest, hoe lang ik weet dat niet. Maar dan is daar op een gegeven ogenblik weer het woord van God. En dat woord van God is vrijwel gelijkluidend aan het woord dat de Heere eerder gesproken had. Het is namelijk ook nu weer een bevel aan Jozef om op reis te gaan. Om het kindertje en zijn moeder opnieuw te nemen en opnieuw een bepaalde tocht te gaan aanvaarden. Nu in omgekeerde richting. Want, zo wordt gezegd, ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Herodes is er niet meer en zijn handlangers zijn er evenmin meer. En het gevaar dat het kind Jezus bedreigde toen is nu voorbij. Dus kan hij terugkeren naar het land van de Joden. Is er namelijk gebeurd. Herodes is op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. 5 dagen voor zijn dood, terwijl hij toen zelf al ernstig ziek was, heeft hij niet teruggedeinsd om zijn eigen zoon, een van zijn eigen zonen, ook nog om het leven te laten brengen. En toen kwam zijn eigen einde. Een verschrikkelijk einde is het geweest. Niettemin, na zijn dood is hij op een luisterrijke manier begraven. Hij is neergelegd op een baar van goud. En zo is hij naar zijn laatste rustplaats gebracht. Alleen dat heeft hem niet veel gebaat. Hij heeft intussen zijn oordeel ontvangen. Hij stond zo hoog en hij dacht dat hij alles kon doen. En dat hij alle rechten kon uitvoeren. Maar door het oordeel Gods is hij getroffen en dat oordeel heeft hem doen verzinken in het eeuwig verderf. Want wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Wat is dat voor deze man geweest? Om zijn rechter te ontmoeten. Om voor die God tegen wie hij zich verhard heeft, verantwoording te moeten afleggen. Om die God, wiens wetten hij geschonden heeft, zijn leven lang en steeds verder en verder, om die God te moeten antwoorden op vragen die hij hem zou stellen. Vreselijk is het om te vallen in de handen van een levend God. Vreselijk. Om aan het eind van een verknoeid en van een verloren en van een in de dienst van de zonde doorgebracht leven tenslotte voor God te moeten verschijnen en uit Gods mond te moeten horen: ga weg van mij, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Vreselijk om de weg geweten te hebben, en Herodes heeft de weg geweten. Hij was een Edomiet van afkomst, maar hij regeerde over het volk van Israël. Die is op de hoogte geweest van allerlei dingen uit de dienst van de God van Israël. Vreselijk is het om de weg geweten te hebben en hem toch niet te hebben bewandeld. Moet ons dat niet tot een ernstige waarschuwing zijn? God zegt in zijn woord: gedenkt aan de vrouw van Lot. Vanmorgen zegt God: gedenkt aan Herodes. Want hij dacht wel dat hij alles kon doen en straffeloos kon blijven. Maar in datzelfde hoofdstuk waarin ons verteld wordt dat hij zijn handen uitstrekt naar de Zoon van God om die om te brengen, vertelt God ons: ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Gewis, er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Vanuit deze ernst kunnen we begrijpen dat het woord van de tweede psalm is: kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Zelfs dat, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden, is dat onze ondergang al. Daarom, het kan geen uitstel lijden. Als we nog in onze zonde en in onze onbekeerlijkheid voortleven, laat het ons dan duidelijk zijn dat de tijd der genade voorbij snelt en dat aan de langmoedigheid God zijn einde komt. En dat het moment daar zal zijn dat we voor de rechterstoel zullen verschijnen en dat we weg zullen dragen hetgeen in het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Laat het ons duidelijk zijn dat we een keer verantwoording moeten afleggen. En dat het dan alleen maar goed komt als we hebben leren schuilen achter het bloed van de zaligmaker. Verhard u toch niet. Verhard u toch niet. Maar laat u leiden. Neemt zijn gena ootmoedig aan. Voor Maria en Jozef is het een geweldige opluchting geweest. Was die eerste tijding, bij die eerste verschijning van de engel, een schok voor hen. Die engel nu weer komt als ze in Egypte zijn, zijn ze opgelucht. God heeft willen waken over hun kind. En het gevaar is voorbij. Uitkomst heeft hij willen geven. Hun kind is gespaard. En de angst waarin ze geleefd hebben, is inderdaad voorbij. En Jezus en het kind. Ja, hij is gespaard voor, zo moet ik er eigenlijk wel bij zeggen, voor dit ogenblik. Deze vijand is dood. Maar er zijn er nog meer. Er zijn er nog meer die nog in leven zijn. En die zullen het op zijn leven blijven aanleggen. En de duivel die achter Herodes stond en achter al die anderen die nog vijanden van hem zullen zijn, de duivel gunt zichzelf geen rust voordat hij aan Jezus' leven een eind gemaakt heeft. De vernedering van de borg is wel begonnen, maar is nog niet voorbij als hij uit Egypte terugkeert en straks in Galilea in Nazareth gaat wonen. Zelfs dat is ook weer een stukje van zijn vernedering, dat hij in Nazareth gaat wonen. En zo gaat het zijn leven lang door. Nee, die vernedering die gaat nog door tot in de veel diepere diepte. Als straks de vijanden, de helse vijanden op hem aanstormen. En als de Heere Jezus niet alleen maar de vernedering moet aanvaarden van te moeten vluchten naar het slavenhuis van Egypte, maar als hij op zijn lijdensweg ook zal moeten neerdalen ter helle in de buitenste duisternis. En dan komt het moment dat hij over al zijn vijanden zal triomferen, niet eerder. Hier is al iets van de overwinning. Herodes is dood. Maar ze zijn nog niet allemaal verslagen. En het slangenzaad moet ook nog verpletterd worden. Maar dat komt. En de Heere Jezus Christus heeft in de dood van Herodes een voorspelling gekregen van de ondergang van allen die hem gram zijn. Straks liggen alle Herodesen en alle Pilatussen en alle vijanden, hoe ze ook heten, verslagen aan zijn voeten. Hij zal overwinnen. En zo is wat onze tekst zegt al, is het tegelijk aan de ene kant een verschrikkelijk oordeel over degene die zich tegen God en tegen Christus verhard en verzet hebben. En al is het een woord om van te eisen, degene die dat kind zochten te doden zijn dood. Maar tegelijkertijd ligt er in dat oordeelswoord een zeer rijke vertroosting, voor Christus en voor allen die van Christus zijn. Want het spelt de zekerheid dat alle vijanden ten onder zullen gaan. En dat Christus zal triomferen als hij ze allemaal zal hebben verslagen. Zelfs de dood, de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En zo kan daaruit dat woord aan het slot van vers 20 een geweldige troost uitgaan. Juist ook voor diegenen die in hun leven in aanraking zijn gekomen met de boze. Met de vijanden. Met Christus vijanden. Die, en dat gebeurt toch als wij aan de kant van de Heere mogen komen te staan. Als de Heere ons uit de duisternis trekt en ons overbrengt in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Als de Heere ons genade geeft om voor deze koning der Joden te buigen en onder zijn scepter te komen. Als de Heere ons genade geeft om van staat te veranderen. En niet langer een kind des toorns zijn, maar nu een kind van God mogen wezen. Dan gebeurt toch dit, dat zijn vijanden onze vijanden worden. En wat ligt er dan een vertroosting in als we van die vijanden last krijgen. Dat de Heere hier zegt, kijk eens naar Herodes, waar is die nou? Nu ligt hij neergeveld. Die zich zo beroemde in het kwade, die vermetele dwingeland. Iedereen moest zich over zijn grootheid verbazen. Maar nu ligt hij neergeveld. En dat zegt wat er met al die vijanden gebeuren zal. Troost u dat. Troost u dat, dat er een tijd komt dat ze straks allemaal weg zijn. Nu loeren ze nog, nu spannen ze nog hun netten. Nu zijn ze er nog op uit om uw ziel te verstrikken en om u van de vrede te beroven en uw verderf te zoeken. En in uzelf bent u niet meer dan een verliezer. Je kunt het tegen die machtige vijanden niet opnemen. Jozef en Maria konden ook niks beginnen tegen die machtige Herodes. Het enige wat ze doen konden was vluchten, vluchten, om uit zijn handen te blijven. En zo is het in het leven van een kind des Heren ook menigmaal. Ik kan soms ook niks meer doen dan vluchten. Als het zwaard hem uit de handen geslagen is. En als hij geen kracht meer overgehouden heeft. En als hij in zichzelf niet anders is dan een verliezer. Een arm en een ellendig en een uitgeschud mens. Die de dood voor ogen heeft. Je kan nog alleen maar vluchten. In onszelf zijn we verliezers. Maar dan spelt het woord van God ons de zekerheid. En geeft het de garantie dat de Heere opstaan zal tot de strijd. En dat hij zijn vijanden wijd en zijd verjaagt. Verstrooid zal doen zuchten. Herodes is al dood. En straks zijn de laatsten ook gestorven. Ook de grote mensenmoordenaar moet het dan verliezen. Is dat geen troost voor het aangevochten en bestreden volk des Heren, dat zo menigmaal die vijanden op zich af ziet komen en niet weet wat ze ertegen beginnen moeten? Maar nu nog een woord van toepassing speciaal ook in verband met het feit dat in deze morgen twee kinderen zijn gedoopt. Een woord van speciale toepassing ook met het oog op onze kinderen. Dit kind werd bedreigd. Tegelijkertijd met dit kind werden ook die andere kinderen in Bethlehem bedreigd. Door diezelfde vijand. En je kunt zeggen op grond van het woord van God. Onze kinderen worden allemaal bedreigd. Want er zijn zo'n hoop Herodussen op de been. En de duivel en zijn trawanten en zijn handlangers. Ze strekken consequent en voortdurend hun handen uit, ook naar onze kinderen. En als ze zo klein zijn zoals die baby's die vanmorgen gedoopt zijn, dan zou je zeggen, het gaat nog wel. Die kinderen staan nog niet aan allerlei invloeden van buitenaf bloot, maar dat duurt niet eens zo lang. Dat duurt niet eens zo lang. En zodra die kinderen een klein beetje begrip gaan krijgen van alles wat er om hen heen gebeurt, krijgt ook de zonde greep op hen. en dringt ook de zonde van buitenaf in hun leven binnen. En krijgen ze met verkeerde invloeden te maken. Oh, de duivel heeft zo overal zijn handlangers. En die zijn allemaal bezig met dat ene dat de duivel nastreeft. En dat is, hij is een mensenmoordenaar van den beginnen. En als ze dan nog wat groter worden en ze staan een beetje verder af van het ouderlijk huis, althans ze gaan zich er wat van losmaken. Nou, dan moet je nog maar afwachten waar ze dan mee in aanraking komen en waar ze dan de invloeden van ondergaan. En je hebt er als ouder soms helemaal geen erg in en je hebt er soms helemaal geen greep op. En je hebt er geen vat op en je dringt niet tot ze door. De Herodesen zijn in levende lijven alom en overal aanwezig en ze hebben geen ander doel dan dat kind, dan die puber, die teenager te zoeken om hem om te brengen. Een resultaat heeft hij wel. Want hij kan zo makkelijk aansluiten bij datgene wat er binnen in dat kinderhart ook al aanwezig is. Doordat ze in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren zijn. Ouders, u moet ervan overtuigd zijn dat u uw kinderen gekregen hebt in een wereld waarin Herodes leeft. En zoveel die met hem hetzelfde doel hebben. U moet ervan overtuigd zijn dat uw kinderen voortdurend in het gevaar verkeren van de grijparmen van de duivel en van de macht van de zonde. Ze zijn niet geboren op een eiland ver afgelegen van alles wat de duivel zoekt te bewerken. Ze zijn geboren in een wereld vol gevaren en vol dreigingen. En dat is voor deze kinderen wellicht nog veel sterker dan voor een hoop andere kinderen. Ik bedoel het in deze zin. Jozef en Maria moesten ook iets lijden. Moesten ook de smart dragen omdat ze bij Christus hoorden. En wat heeft God vanmorgen met uw kinderen gedaan? En wat heeft hij met al onze kinderen gedaan op het moment dat ze gedoopt werden? God heeft die kinderen tot relatie, in relatie tot zichzelf gesteld. Hij heeft een verbond gesloten. En hij heeft beloften gegeven, toezeggingen gedaan. En zijn eisen gesteld. Om die God, die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harten, van ganser zielen. Die verplichting ligt er op ons en op onze kinderen. En dat weet de duivel ook. En dat weten de Herodesen van deze tijd ook. En daarom, als God zijn handen naar een kind uitbreidt, zoals hij vanmorgen deed en zoals hij bij de bediening van de doop naar al die kinderen doet, als God zegt, zie hier ben ik, dan staat de duivel daarachter en die zegt, en zie hier ben ik. En die strekt ook zijn handen uit. Die heeft ook het doel om die kinderen in zijn greep te hebben en te houden. En ze voor eeuwig te vernietigen, mensenmoordenaar van den beginnen. En in dat licht gezien is het niet zo'n eenvoudige taak om kinderen te moeten opvoeden. En te moeten begeleiden. En te moeten omringen met je zorgen, vooral met je gebedszorgen. Is er veiligheid? Ja. Is er voor die kinderen veiligheid? Zoals er ook voor het kindeke veiligheid was. God heeft tegen Jozef gezegd, vluchten. En wij zullen met onze kinderen ook wel eens moeten vluchten. We zullen onze kinderen ook wel eens mee moeten nemen. Weg bij de machten van de duivel vandaan. Je zult met je kinderen weg moeten. Uit die sfeer waar die grijparmen van de duivel zijn. En haal die grijparmen van de duivel toch alstublieft niet in uw huiskamers. Met die vervloekte tv-programma's. Waar de zielen van de kinderen door vermoord worden. Dat zegt zelfs de wereld. En als u zo'n ding in huis hebt, zit het dan een keer aan de weg met de vuilnis. Want het zijn de grijparmen van de duivel. Het is Herodes die bezig is om uw kind te doden en u erin mee te nemen. God gaf Jozef bevel, vlucht. Vlucht. En bij alle kwaad en bij alle ongerechtigheid vandaan. En bij al die zonde en die ellende vandaan waar de wereld vol van is. De wereld kan uw kind niet gelukkig maken. Het zien van de zonde kan uw kind niet gelukkig maken. Het vermaak dat de wereld uw kinderen verschaft kan uw kind niet gelukkig maken. Vluchten. En is er dan een mogelijkheid om veilig te zijn met onze kinderen? Jazeker. Zoals het kindeke veilig was onder Gods bescherming. Zoals het kindeke veilig was toen God met zijn vijanden ging afrekenen. Zo is er voor onze kinderen ook een mogelijkheid om veilig te zijn. Waar moeten we onze kinderen dan brengen? Bij het kind. Oh, dan moeten ze leren schuilen achter het bloed van Christus. En dat heeft elk die zijn kind heeft laten dopen beloofd dat hij dat doen zou. Hij zou zijn kind meenemen naar het kruis. Hij zou zijn kind onderwijzen in de voorzijde leer. Hij zou zijn kind, net als die moeders in het evangelie, bij Jezus brengen. Dat heb hij beloofd. Daar is veiligheid. We lazen dat in het doopsformulier, die herinnering aan de geschiedenis van Marcus 10. En toen ze met die kinderen bij Jezus kwamen, toen heeft hij ze omarmd. Toen heeft hij zijn handen op ze gelegd. En toen heeft hij ze gezegend. En daar is uw kind bij gebaat. Dat u ze bij Jezus brengt. En dat hij ze omarmt. En dat hij zijn hand op hun hoofd legt. En dat hij ze zegent. Daar is uw kind bij gebaat. En daar bent u zelf bij gebaat. Amen. Psalm 31, het 16e vers. Grote en heerlijk God, wij danken uw heilige naam dat we nog weer naar uw woord mochten luisteren. De borg, zo spoedig na zijn geboorte al vernederd, op de vlucht voor zijn vijanden en toch veilig. O Heere, wij bidden van u, geef dat wij het zien, dat we het verstaan mogen, dat dit al gebeurd is en moest gebeuren om onze zonden. Omdat hem niets bespaard gebleven is. En dat heel zijn leven lang hij geleden heeft en dat dat nodig was om waarlijk verlosser te kunnen zijn. Heren, we hebben gehoord van Herodes en Herodes woont zo dicht bij ons. En Herodes is zozeer familie van ons. Wij tot alle boosheid geneigd en waar zijn we allemaal niet toe in staat, o God. Bekeer ons. Bekeer ons bij aanvang en bij voortgang. Bekeer ons tot u, de levende God. En geef ons waarachtig geloof in dat kind, in die zaligmaker. En laten wij met onze kinderen bij hem mogen schuilen. Geef dat ook aan de kinderen die gedoopt werden en de kinderen die al eerder gedoopt zijn. Heere, neem onze jeugd toch onder uw handen, onder uw bescherming. En wilt u, Heere Jezus Christus, onze kinderen omarmen en de handen op hen leggen en hen zegenen. En wilt u ouders en opvoeders genade geven om ze maar bij u te brengen. Want daar zijn ze veilig en daar hebben ze belang bij. Heere, wil onze kinderen bewaren voor de Herodussen. En wil ouders en opvoeders ervoor bewaren dat ze Herodes dicht bij die kinderen brengen. Of toestaan dat hij dicht bij die kinderen komt. Gena, o God, gena. We bidden van u, bewaar ons voor de zonde en voor alle gevaar. En geef ons uw geest en leid ons door uw geest in al uw waarheid. Om Jezus wil. Amen. Het 10e en het 11e vers van Psalm 34. God zorgt als het leed genaakt en de Heer verlost en spaart. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.